Mijn vader was iemand van Touring Wegenhulp. Ik voel me ook zo'n beetje. Ik had er naar uitgekeken om DJ te horen prediken. Dat is een heel mooi onderwerp. Maar nu in spanning houden, het komt eraan. Vermoedelijk gaat hij dan volgende maand zijn verhaal brengen. Dat hij vandaag zou brengen. Zet hem op uw gebedslijst, alsjeblieft. Ik heb een onderwerp gekozen. Ik had eigenlijk mijn preek al voorbereid voor september. En dit is eventjes in de bres springen voor onze broer. Ik ga u vandaag laten oog in oog staan met de vijand. En daaruit ga je zien, vanuit deze context, hoe het komt dat de wereld is zoals die is en waar we naartoe gaan. Je kunt eigenlijk de evoluties die nu bezig zijn en wat we al meegemaakt hebben enkel maar verklaren als je de Bijbel als grondslag neemt. Waarom? De Bijbel is de waarheid en het is profetisch keer op keer aan het vervullen. Ik wil u meenemen naar het verleden. We gaan van Genesis en we gaan tot Openbaring gaan. Maar enkel bepaalde aspecten. We weten dat God heel graag werd vanuit zijn verbond. Met zijn volk. Met Abraham. Met Noach. Maar er is ook een verbond van de vijand. En die gaan we eventjes naar boven halen. In militaire strategie leer je twee zaken heel snel. Ken je vijand. Dat je tegen de juist aan het strijden bent. En wat is die strategie? Je vijand leren kennen. Het mooie van de Bijbel is dat God open zegt, dit zijn uw vijanden voor de eeuwigheid en dit zijn hun strategieën. Je moet eigenlijk gewoon kijken. En daar gaan we eventjes een tipje van de sluier oplichten. Waar is het verbond essentieel begonnen? Er zijn verschillende verbonden, maar er is een heel sterk verbond met Abraham gemaakt. Ja, ik zou hem beter aanzetten. Als we gaan naar Genesis in hoofdstuk 12, heb je dus dat typische verbond met Abraham. Ik zie een vernauwing. Eerst had God in de Hof van Eden een verbond met de mens, Adam en Eva. Dat is vreselijk verkeerd gelopen. Uiteindelijk gaan we dan ook naar Noach, waar er nog 8 overschieten. En dan heeft God gezegd, met die mensheid gaat moeilijk. Ik ga dan selecteren en de stamboom van Abraham. En dat krijg je duidelijk in Genesis 12, 3, een eerste duidelijke verbond, waar God zich engageert ten opzichte van de bloedlijn van Abraham. Ik met de hoofdletter, dus God, zal zegenen wie u zegen, en wie u verbloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daar horen jullie ook bij, alle geslachten. Het is altijd de bedoeling geweest van God om dus zijn volk te gaan gebruiken om een zegen, om de ganse wereld te gaan zegenen. En die belofte gaat nog volle impact krijgen als Israël in het 1000-jarig vrederijk komt, gaat de planeet heel sterk gezegend worden vanuit Israël. En dat gaat door de nakomelingen. Je hebt Isaac en Jacob. Nog een keer, wat God belooft, God is een God van ja en amen, zegt hij, letterlijk ook tegen Jacob. En dat vind je dus een paar hoofdstukken verder. In Genesis 27 vind je die herhaling ook. Hè. En dan zegt hij, niet mijn volk, maar volken, meervoud zullen je dienen. Naties zullen voor je buigen. Wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt. En zegen wie jou zegent. Wat een beetje vergeten zijn, sinds dat we Israël, onder andere de katholieke kerk en zo. En het christendom heeft dus op een redelijke wijze Israël aan de kant geschoven. En er zijn zelfs valse leer die zegt dus het nieuwe Israël, dat is de gemeente, maar dat is helemaal niet correct. Wat men vergeten is, is dat God eigenlijk niet vergeet. En in Openbaring kun je het ook vinden in verschillende boeken, is God zal de rekeningen verheffen op het einde, ook met de volken. Dus ook met België, met Duitsland, met alle landen die er dan nog zijn, gaat hij de rekening vereffenen. En dat komt daaruit. Wie u het kwaad aandoet, zal ik op het matje roepen. God is daar heel duidelijk in. Belangrijk is de bron van vijandschap te gaan detecteren. Wie zijn je vijanden? En wat is zijn gedrag? Zodanig dat je kunt verdedigen of kunt proactief je gaan instellen. Een kernvers dat we als christen goed vast moeten houden is dus waar het misgelopen is na de zondeval, waar God de plechtige belofte doet. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Een aantal aandachtszaken. In bepaalde vertalingen spreekt men ook van het zaad, haar zaad. Wringt een beetje. Als we denken aan mannelijke en vrouwelijke voortplanting. Het zaad is van de man. Maar in bepaalde vertalingen staat er haar zaad. En je ziet ook nageslacht met de hoofdletter. Naar wie verwijst dit? Wie verwijst dit? Nageslacht met de hoofdletter. Jezus. Ja. Zie het al, in het begin liep het mis. En dan had God al de belofte staan. Ik heb een reddingsplan. Oké, ik wist het, wat God is al weten. Ik wist het dat misgelopen, maar ik heb een reddingsplan klaar. En het zal via de vrouw komen. Het zal via de vrouw komen. Het is het nageslacht van de vrouw. Heel belangrijk. Dames, u speelt een heel belangrijke rol in het reddingsplan van God. Het staat daar niet via zijn zaad. Het is haar nageslacht. En ik weet, of je weet dat niet, wat er gebeurt met de slang uit de kop vermorzeld. Wat gebeurt er dan met die slang? Ja, game over. En dat is ook gebeurd op Golgotha, is dus de macht van Satan dus gebroken geweest. Dan zal u, dat zal u, dat, het nageslacht hoofdletters, en het zal de hiel vermorzelen. Dus ja, Jezus is aan het kruis gaan, er is meer vermorzeld geweest dan zijn hiel. Maar dus die profetie is perfect uitgekomen. We gaan eventjes in het kamp van Satan staan. Hij hoort die woorden. Hij kent God. God heeft alle macht. Zijn beloften zijn ja en amen. En hij, hier wordt zijn ondergang voorspeld. Hij weet alleen niet meer. Er zijn verschillende bewijzen dat we gaan zien waarom dat de duivel niet in de toekomst kan kijken. De ene die de toekomst onder zijn hoede heeft, is God. De duivel kan niet in de toekomst kijken. Ik kan raden, zoals mensen, maar hij kent de toekomst niet. Maar hij weet hier, zwart op wit, hoort hij het van God zelf, de kop zal vermorzeld worden. Met u komt er een einde. Wat doet de duivel? Moet ik er in zijn plaats staan? Die gaat vanaf dan alles proberen doen om te zorgen dat dat nageslacht niet kan komen. Want het is dat nageslacht die hem vernietigt. En zo ontstaat er een plan, een duister plan, die voortdurend gericht is tegen dat plan van God. Daarvoor ben je een tegenstander. Ik ga een aantal Bijbelse voorbeelden geven waarin dat die aarde geprobeerd heeft om dat goed te doen. Het plan van God tegenwerken. Het begon al bij Abraham. God had hem een zoon beloofd, maar die man was al redelijk oud. Wanneer was Sarah zwanger van de zoon van de belofte? Hoe oud was ze? 90, ja. Dat is een tijdje voorbij in haar menopauze, ja. 90 en Abraham. Ik hadden ze eigenlijk min of meer binnenpretjes als ze die hoorden van de Heere zelf. Allee, wat meende hij dan nu? Ik een vent van 100 jaar en mijn vrouw 90 jaar en ga hier nog zwanger worden. Maar voor God is alles mogelijk. Hè? Een eerste bewijs is Abraham en ze moeten lang wachten en te lang. En dan gaan ze zelf plannen maken. Doen we velen als christenen, God een handje helpen. Als het niet rap genoeg gaat, dan gaan we het zelf proberen. En Sarah biedt haar slavin en Hagar en zo wordt Ismaël geboren. En ze dachten, we staan in de belofte. No way. Eerst kan je raden wie dat er zitten duwen heeft aan de kar om dus niet te wachten op die zoon en er zelf aan te bijnen. Je kunt al raden wie dat voor inspiratie gezorgd heeft. De farao van Egypte verdrinkt alle pasgeborene jongetjes. Nageslacht, de voorzetting is via mannelijke personen. Worden er kinderen geboren, bevruchting. En dan zegt hij, oké, je kunt ook al raden door wie dat hij geïnspireerd was voor dat al die kleine jongetjes in de Nijl te gaan verzuipen en vermoorden. De geschiedenis heeft het heel erg gespannen. Je moet echt het boek van Esther lezen. Belangrijk, dames. Een heel boek naar de dames genoemd. Esther, God gebruikt ook vrouwen op een sterke manier. Daar heb je dus de boosdoener Haman. Die heeft gewoon de intentie om heel het Israëlische volk te vernietigen, alle Joden. Het heeft echt spannend geweest. En dat wordt nog jaarlijks herdacht door de Joden, het Purimfeest. Dat zei ik door het oogsten van de naald gekropen zijn. Moest dat gebeurd zijn, was helemaal Israël vernietigd. En dat zou in het plan zijn van onze beste vriend gevallen zijn, want de nageslacht zou niet komen. Is hem niet gelukt. God heeft ingegrepen via Esther. Ook David is blootgesteld geweest aan beïnvloeding van Satan. Ik nodig u eruit als je tijd hebt. 1 Kronieken 21, het verhaal van David die beslist op één houtje zijn troepen te tellen. God had dat niet gevraagd. En dat was eigenlijk gewoon te kijken naar zijn eigen glorie. Hoe sterk ben ik? Moet ik kijken wat ik allemaal gericht heb? Nee, hij moest de eer aan God geven. En het staat er letterlijk op, Satan stond op tegen Israël en gebruikte daar koning David voor. En moet dan maar even kijken wat God voorstelt. Er zullen 3 straffen uitgedeeld worden en David mag kiezen. Tussen de cholera en de pest, ten gevolge van zijn ongehoorzaamheid. Moet ik nu uitleggen, de kindermoord in Bethlehem. Dus de jongetjes worden vermoord. Koning Herodes, die de opdracht gaf, is een nakomeling, een afstammeling van Esau, ook Edom. Hij is een Edomiet. En we gaan straks zien, als we het verbond gaan bekijken, wie in het verbond zit. De Edomieten zitten daarin. Dus wat probeert Herodes ook te doen? De duivel via Herodes. Alle mannelijke kinderen, de fameuze Messias, proberen dus op tijd te liquideren. Dat is ook niet gelukt. Ik kan je niet zeggen wat Jezus afgezien heeft in de woestijn, waar hij de rechtstreekse confrontatie had met de duivel. Er worden 3 verleidingen beschreven in de Bijbel, maar je moet je voorstellen dat dat 40 dagen en 40 nachten doorgegaan is. Dat Jezus dus continu beproefd werd. En natuurlijk kwam hij als de grote overwinnaar uit. Dat was de enige mens die het ooit gelukt was, om de duivel te weerstaan. Moet u ook niet uitleggen dat Judas Iscariot gebruikt werd door Satan, om hem aan dat kruis te krijgen. Dit is een objectief bewijs dat de duivel de toekomst niet kent. Waarom is dat een bewijs? Moest hij dat geweten hebben, dat Jezus ging opstaan uit de dood, en dat is een definitieve nederlaag geweest, dan ging hij alles gedaan hebben om te zorgen dat Jezus niet naar dat kruis ging. Maar is een naïviteit, oké. Het is de Zoon van God, we gaan hem meteen liquideren. En we zijn er vanaf, het moet feest geweest zijn. In de uren duisternis moet het enorm feest geweest zijn, maar het duurde niet lang. De derde dag was het belletje doorgeprikt. Dit is een objectief bewijs, de duivel kent de toekomst niet. Daarom dat de duivel heel graag naar de gemeente komt, want de gemeente is de ziel van de waarheid, het is de enige plaats op deze planeet waar de waarheid nog verkondigd wordt. En geïnspireerd door de Heer. Dat is de enige plaats. De duivel wil absoluut aanwezig zijn in de gemeente om te luisteren. Want hij kent de toekomst niet. We kunnen niet uitleggen dat de eerste gemeente zwaar vervolgd is. Het aantal martelaren dat er gestorven is. Je kunt ook raden wiens werk dat is. En dan spreken we ook nog niet de verstrooiing van het volk van Israël. Maar even kijken wie dat er in het complot zit. Bijbel is daar heel duidelijk over. Wie zit in het complot tegen het plan van God en indirect ook tegen ons? De haat is gericht tegen God zelf, de Messias, het volk en de gemeente. Dus het is ook onze vijand. Het zijn duidelijk, schrift is dat duidelijk over de nakomelingen van Lot, Gagar, Ismaël en Esau is een duister verbond die de strijd aangaat tegen het koninkrijk van God. En het in de eindfase, dus in openbaring, dus naar een climax gaat. Ik heb een aantal bijbelteksten bijgenomen. Psalm 83, 6 tot 7. Daar worden ze echt met naam genoemd. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten. Staat er, het is een verbond tegen u. Uw hoofdletter tegen de Heer. Koning Herodes was bijvoorbeeld een nakomeling van die Edomieten. En Ismaël was dus het eindwerk van Abraham en Hagar. Ze gingen zelf voor een zoon zorgen. Hij is de aartsvader van welke bevolkingsgroepen op deze planeet? De moslims, de Arabische volkeren. Snapt dus, dat is een verbond, een duister verbond, dat de moslim een strijdende component heeft, dat ligt daar al klaar tegen het koninkrijk van God. Moab ook. Hagrieten verwijst naar Hagar. Ja, Grieten zijn gewoon Arabische volkeren voortgekomen uit de zonen van Hagar. Dan hebben we ook een hele rare situatie. Niet echt kosher, zou ik zeggen. De nakomelingen van Lot komen heel raar. Die komen vanuit incest. Met zijn eigen dochters. Heel raar verhaal. Ik heb het eventjes opgezocht. Genesis 19, 36, 38. Je kunt al raden, dat is niet zo direct de zegen van God. God die het huwelijk tussen man en vrouw stelt. En daar komen kinderen voor. Incest met zijn dochters. Initiatief van de dochters ook. Om het te doen. Voeden hun papa's een beetje dronken. En dan heb je vervolg. Letterlijk staat er daar. Zo werden de twee dochters van Lot zwanger van hun vader. De eerstgeborene baarde een zoon en gaf hem de naam Moab. Dan kun je dat vertalen uit vader of uit vader voor te komen. Dus die dochters hebben geslapen met hun papa. En er komt daar een kind uit voor Moab. Hij is de vader van de Moabieten tot op deze dag. De tweede volgt het voorbeeld, de jongste. Ook zij baarde een zoon en gaf de naam Ben-Ami. Zoon van mijn volk. Hij is de vader van de Ammonieten. En wat je gaat zien vanuit het begin van de Bijbel, dat dit duistere verbond van die volken voortdurend Israël belagen. Ik het koninkrijk van God voortdurend gaan belagen. God is heel duidelijk. Ismaël was daar. En Abraham was in zijn opjes. Hij moet die zoon enorm graag gezien hebben. Maar op een bepaald moment komt er conflict met Sarah. Sarah heeft dan een echte zoon. Isaac komt er dan aan. En Ismaël stelt hem natuurlijk. Hij is de oudste. Erfrecht en zo gaat typisch naar de oudste. En uiteindelijk worden ze de laan uitgestuurd. Moet Abraham van zijn hart de steen maken. En Ismaël en zijn mama buiten. God zegt duidelijk, ik heb een verbondszoon voor u zien en het gaat via hem gaan. Dat vind je in Genesis 17. Vers 18 tot 21. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Die zoon was er. Hij was er content mee. Hij zegt eigenlijk tegen God een beetje onderhandelen. Zou hij niet verder doen met Ismaël? Jester. En God zei in tegendeel. Nee. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Onthoud, 100 jaar en 90 jaar. Ik zal mijn verbond met hem maken, zal, toekomst, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht naar hem. Wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken. Dus Abraham, Isaac, Jacob. De zoon die Sarah u volgend jaar op de vastgestelde tijd zal baren. Objectief bewijs dat God de toekomst kent en in onder controle heeft. De duivel niet. Oké. Duidelijk, verschillende keer. Het verbond, God bevestigt. Het verbond gaat niet via Ismaël. En die voorspelling, die profetie is eruit te komen. Moet ik kijken hoe groot de moslims zijn, de islam. Het zal een gezegend volk zijn, 12 vorsten. Maar ik kijken hoeveel moslims dat er op de aarde zijn. Ze staan nummer 2 van de wereld. En ze zijn aan het groeien. Ze gaan het christendom voorbij steken. Men kent de prognoses, statistische prognoses. Weet natuurlijk niet hoe dat gaat, hoeveel oorlogen en ziekten dat er gaan zijn. Maar een prognose is dat in 2050 er meer moslims op de aarde gaan zijn dan christenen. Dan geloven. Dus de kant vanuit de islam is een gevaar. Eén die nog in complot zat, was dus Esau, de broer van Jacob. En hier zie je waar het misloopt met die persoon. Hij verwerpt de zegening van Abraham. De twee zonen Jacob en Esau, en laten we zeggen, Esau wist hem perfect wat de zegen van Abraham inhield. Dat God ging zegenen, ze talrijk maken, land ging schenken. Hij wist dat. En die gaat dat inruilen voor een bord linzensoep. Omdat hij honger had. Heel mooi, Genesis 25. Dat zei hij. Later is hij tot beseffen gekomen wat er gebeurd is. Maar één keer dat de zegen overgedragen was van de vader naar de zoon, was het te laat. Dat werd niet gaan roepen. Genesis 25. Eens had Jacob soep gekookt. Toen Esau uit het veld kwam en moe was. En toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En Edom betekent gewoon rood in het Hebreeuws. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Want hij is de oudste, de eerstgeborene. Esau zei, zie, ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerste geboorterecht? Toen zei Jacob, zweer het mij. En hij zwoer het met hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte hij Esau het eerste geboorterecht. Wat veracht hij? Hij veracht dus de belofte van Abraham. Hij veracht God ook zelf. Hij gelooft daar niet in dat die zegen er gaat komen. Hij is zeer egoïstisch. Hij zegt, ik ga toch binnenkort doodgaan. Wat leg ik dan mee wakker? En hier komt hij dus in de andere kant te staan en niet onder de gezegende lijn die God voorzien had. Hij komt dus geestelijk ook recht tegenover God te staan. Een gevolg van dus dit verbond is dat we een heel grote haat gaan hebben tegen wat we tegenwoordig zien. Moet u niet uitleggen, het Joodse volk, wat het meegemaakt heeft. Moet u de Tweede Wereldoorlog niet herinneren, de Holocaust. En wat er nog altijd bezig is. Antisemitisme is nooit verdwenen en is aan het toenemen weer. Wat zijn de gevolgen? De haat die Satan getoond heeft, want het was misgelopen in de hemel. Voor de mensen schapen was het misgelopen in de hemel. Satan komt met zijn trawanten in opstand. En dan, ja, hij valt door zijn hoogmoed. Dan creëert God de aarde, de mens. En dat gaat een beetje te ver gegaan zijn. Toen God de mens creëerde, Adam en Eva, is er waarschijnlijk bijna zeker, maar het staat niet letterlijk in de schrift, een dialoog geweest. Satan was aanwezig aan alle engelen toen de mens gecreëerd werd. En God had gezegd, hij zal boven u staan. Dat mensje gaat boven u staan, buig je knie ervoor. En dat was trover voor Satan. Dat heeft hij nooit gepikt. Satan pikt niet dat de mens boven de engelen zal komen. En dan is het begin van de miserie. Die gaat richt zich tegen God, zijn plan, de Messias die komt, het eigen volk. Want hij wist, de Satan wist, het nageslacht moet uit het volk van God voorkomt. De zaligheid komt uit de Joden, hij wist dat perfect. Maar hij richt zich nu ook al tot de gemeente. Cijfers van Open Doors liegen er niet om. Vandaag 650 miljoen christenen die vervolgd worden. Dat is niet een kleine hoeveelheid. Hè? 650 miljoen christenen worden heen te dagen vervolgd. Heel veel in moslimlanden. Voorspellingen lagen al klaar. Zacharia is een hele mooie. Zacharia 2:8. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat gij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. In het Westen mogen we niet vergeten, de oogappel van God is niet de gemeente, is Israël en zal het voor eeuwig blijven. Hij zal ook de rekening vereffenen hoe dat we omgaan zijn met Israël, alle volken. En voor bepaalde landen, misschien vergeten we dat, Tweede Wereldoorlog, Holocaust, Duitsland was een christelijk land. Hè? Dat waren christenen die de Joden omgebracht hebben. Dat waren christenen. Hè? Die rekening ligt klaar voor Verenigd Duitsland. Hè? Zacharia 12:2-3. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dit is een toekomstprofetie die nog moet komen. En daar heel duidelijk, alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Ook België, ook wij, Vlaanderen. Wallonië, als we dan nog bestaan in die tijd. Maar wat wij België kennen, gaat zich richten ook tegen de Joden. Alle volken. Israël komt er helemaal alleen voor te staan in de eindtijd. Oké? Raar, hè? Als je dat naar jezelf trekt. Oei, onze politici in België tegen Israël. Moet ik met de man in de straat spreken over hun mening over de Palestijnen en Israël? Moet ik met de gewone mensen spreken in de straat? Gaat zien. Voor wie kiezen ze partij? De 1 op de 10 keer. De Palestijnen. Oh, die Dutsen. Oh, die Dutsen. Ja. Dan moet ik met de man. Spreek je met uw familie, mensen die daar niet mee bezig zijn. Ik heb dat verschillende keer getest met collega's. Ze gaan altijd voor Palestina. Belofte van God. Ze geloven toch niet in God. Heel, het zit diep in de mens. Oké. De vraag is, waarom is er zo'n haat dan tegen de Joden? Als je geschiedkundig bent of wetenschapper of wat dan ook wilt geschiedenis begrijpen, kun je op geen enkele manier verklaren waarom de mensheid zo de Joden haat. Waarom? Waarom haten we die mensen zo? Ze zijn anders, inderdaad. Ze hebben een ander ritueel, een ander feesten, een ander kalender. Maar ze worden grondig gehaat. Er is daar geen reden voor. Je kunt dat niet verklaren. Je kunt dan raden wie aan de bron ervan ligt. Satan. Satan haat God, haat zijn plan, haat zijn volk, haat de Messias, haat de gemeente. Ik ga een paar voorbeelden geven. Kijk naar geschiedenis. Ik kan een voorbeeldje beginnen in de kruistochten. Het jaar 1096 waren er pogroms. Pogrom is een gerichte reet tegen bevolkingsgroepen. In dit geval waren Joden. Ongeveer 10.000 Joden in die tijd, 1096, 10.000 tot 12.000 Joden vernietigd. Onthoud de data, hè. 1096. Rond het jaar 1000 vermoorden ze al groepen van 10.000 Joden. Een beetje verder uit de toekomst. Een opstand, een burgeroorlog in de 17e eeuw. Straks een citaat voorlezen. Grote order, 100.000 Joden vermoord. Dus maal 10. Een historicus Jacob Rader Marcus vat het samen. In 1654 keerde het naburige Rusland zich tegen Polen. En jaren nadien stroomden de Zweden het land vanuit het noorden binnen. En al die groepen, dus Russen, Polen, Zweden, de inheemse Polen en Kluis, slachten overal in het land weerloze Joden af. Maar nog verder. Tweede Wereldoorlog, 20e eeuw. Grote orde van aantal slachtoffers onder de Joden. Grote orde. 6 miljoen, ja. 6 miljoen. Zie je wat er aan het gebeuren is? De haat tegen Israël explodeert en neemt toe. Prognoses dat we mogen hebben als de echte antichrist komt, de echte antichrist opstaat, is dat het aantal slachtoffers grote orde miljarden zal zijn. Dit komt nog. Het is klein begonnen, maar het zet ze verder. Oké. En dan ga ik u meenemen naar een aantal zaken die nu aan het ontwikkelen zijn. Wees op je hoede in de gemeente. Wees niet naïef over wat er in de wereld aan het gebeuren is. Jezus waarschuwt. De referentie is Jezus. Hij sprak altijd de waarheid. En dat is voor mij ook een referentie. Een grote waarschuwing in Matthäus 24. Waar Jezus dus een tipje van de sluier oplegt van de eindtijd. Matthäus 24, versen 3 tot 25. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Het zet hier een mooie veiligheid in. Wat je zegt, dus de uitverkorenen, indien het mogelijk zou zijn. Dus normaal als je hechte relatie met de Heer hebt, ga je normaal niet verleidbaar zijn voor dit. Daar zit uw veiligheid, uw relatie met Christus. Wat Jezus zei, er zullen heel veel valse Christussen meervoud gaan opstaan. En dan gaan we kijken wat onze buren, onze moslimbroeders, geloven. Weet je dat alle wereldgodsdiensten hun Messias verwachten? De terugkomst. Dat de mensen die zeggen, ik geloof niet dat Jezus weer komt. Alle wereldgodsdiensten geloven dat hun Messias terugkomt. De boeddhisten hebben Maitreya. De hindoeïsten hebben Kalkin. En vandaag gaan we eentje toelichten, de islam. De Imam Mahdi. De Imam Mahdi is de aangekondigde Messias van de moslims. En in de traditie staat er duidelijk, hij komt voor de dag des oordeels, zal hij verschijnen. Volgens de tradities is hij een rechtstreekse nakomeling van Mohammed. En hij zal op aarde het islamitisch vrederijk oprichten. Oké. Ik zou je niet uit mijn duim. Je kunt heel veel vinden, ontzettend veel bronnen. Daarin geloven de moslims. Ze weten dat de Messias komt. De Messias, hun Messias. Dus ze zien hoe met welke bril hij naar kijkt. Die imam Mahdi. Nog een paar beelden. En nog eentje om het af te leren. Een verlichte persoon. Absolute machtshebber die wonderen en tekenen gaat doen. Er zijn een aantal merkwaardige parallellen tussen hun einde tijd verhaal en wat wij geloven. Ik ga er een aantal geven. De antichrist weten we vanuit de Bijbel hoeveel jaar zal hij reageren op aarde. Dus je kent via Daniel. Zeven, ja. Goed, zeven jaar. De eerste 3 jaar en een half. De eerste helft zal vrede gebracht worden, welvaart, rust. Maar de agenda komt open op de helft van de tijd. Kun je raden hoe lang de imam Mahdi zal regeren? Voorspeld onder de moslims, 7 jaar. Tweede parallel. Men verwacht, de moslims verwachten in de eindtijd een chaos die zal duren rond de 3 jaar. Hoe lang zal de chaos volgens de Bijbel duren? De tweede periode, 3,5 jaar. Zit er ongeveer op. En nu het merkwaardige, dat weten we niet. Weet je dat de moslims geloven dat Jezus terugkomt? De moslims geloven dat Jezus terugkomt, maar ze kennen hem niet als Jezus. Kent iemand de moslimnaam voor Jezus? Isa. Isa is de profeet die zij kennen als Jezus. Hij wordt niet aanvaard als de zoon van God, maar ze hebben heel veel respect voor hem. Zelfs zijn moeder wordt vermeld, Miriam wordt vermeld. En wat ze geloven is, als de Mahdi, hun Messias, komt, komt hij samen ook met Isa. Dus ze geloven in de terugkomst van Jezus, maar niet Jezus als de redder, maar ergens als een assistent van die Mahdi. En die twee gaan samen de echte antichrist bestrijden. Dat is wat de moslims geloven, wat er aankomt. Vreemd. Ik heb een aantal verwijzingen, openbaringen, wat ons te wachten staat. Toch diegenen die achterblijven. We hebben ook de opname natuurlijk. De antichrist zal macht van de duivel ontvangen, Openbaring 13, 4 tot 7. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. In vers 7, het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en te overwinnen. En hem macht werd gegeven over elke stam, taal en volk. Verontrustend, het komt eraan. Het zijn de woorden van God eigenlijk. En dit komt er nog aan, dat is de toekomst. Dus voor degenen die achterblijven, het ziet er niet goed uit. Totale macht, waarbij hij zelfs de heiligen zal overwinnen. Dus in zijn periode dat hij krijgt van God, die 7 jaar en die 3,5 jaar, gaat er hem niemand in de weg kunnen staan. Niemand. God heeft het zo voorzien. Hij zal macht krijgen over elke stam, elke taal en volk, dus ook over Belgen, als we er nog zijn, als we nog België hebben. Openbaring 13, 15. De antichrist zal niet alleen een alleenheerser zijn over de ganse wereld, maar hij wordt aangesteld als degene die moet aanbeden worden. Je aanbidt de antichrist of je sterft. Zo eenvoudig, dat is de keuze die je gaat krijgen. In Openbaring 13, 15, een heel verontrustende tekst. En daar ga ik u eventjes een nadenkertje geven met wat er nu bezig is. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, omdat het beeld van het beest zelf zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dit is de keuze. Diegenen die achterblijven, die niet mee zijn met de opname, gaan krijgen. Dus voor uw kleinkinderen, uw achterkleinkinderen. Als de Heer vroeger komt, misschien voor onszelf. Het had de keuze zijn voor het beeld gaan buigen en aanbidden, of algemeen gelooft men dat het onthoofding zal zijn, wat de moslims ook doen in een bekering. Hè? Als de moslims bekeren, is het met het zwaard is het hoofd af. algemeen wordt dit aanvaard. Goed. Wat is er nu al gaande? Wat we absoluut weten is dat de antichrist een nieuwe godsdienst zal lanceren, die verplicht zal worden, wereldwijd. Maar dat zal alles behalve te maken hebben met Jezus natuurlijk. Er komt een nieuwe wereldgodsdienst en er zijn al het een en het andere van pogingen dit aan het voorbereiden. We gaan even kijken, een hele rare uitdrukking. Opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. We zijn allemaal redelijk intelligente mensen. Ik denk dat we het zeer snel zouden doorhebben dat een beeld spreekt en dat eigenlijk niet God is. Maar opgelet, ik wil hier een recente evolutie tonen uit artificiële intelligentie, waar we nu staan. Ik heb de video niet kunnen vinden met Nederlandse ondertitels. Vraag uw geduld daarover. Maar geniet even van een dialoog op de koffie bij Emeka. Dat is een artificiële robot. En die kan met u praten zoals wij met elkaar praten.
Kijk, naar twee slides terugkeren, Johan.
Ja.
Twee slides terugkeren. Anders met page down, page up, pijltjes. Nee? Zit je vast door het filmpje? Anders een keer afsluiten en weer opstaan.
Ja. Ja.
Scroll.
Dus openbaring 13:4 tot 4,7. Ja, daar. Eentje terug. Eentje, ja. Ik heb bijna over nadenken. Het beest zal alle talen kunnen. Het beest dat aanbeden wordt, zal macht krijgen. En hem werd de macht gegeven. Elke stam, taal en volk zal het beest kunnen begrijpen. Die robot dat je nu gezien hebt, dat is de stand van zaken 2023, spreekt meer talen dan ik. Perfect Chinees, Japans. Het laatste dat ik gezien heb is dat ze aan een robot gekomen zijn. 95 talen perfect. Dus het is goed bezig. Zie het al gebeuren. Klacht aan de bank. En dat je zo'n robot hebt. Maar wel mooi aangekleed met een pruik en gesminkt en zo. Of je belastinginspecteur of wie dan ook. Of je boekhouder. Dat plots een robot zal zijn. Ik ben bang voor mijn eigen job. Spreek meer talen dan ik. Die dingen zijn verbonden met internet. Hebben kennis over heel de wereld. Hebben connectie met alle kennis. Er zijn bijbelstudies die ernaar wijzen dat het WWW van World Wide Web, internet, waar we allemaal mee geconnecteerd zijn, te koppelen is aan 666. Dan moet je niet zeggen van waar het teken komt, de 666. Er zijn nu gros van jobs die niet meer gaan als je geen internet hebt. Hè? Je kunt er onmiddellijk 10 bedenken, jobs die niet meer gaan dat er geen internet is. We zijn afhankelijk van die systemen aan het worden. Goed, de antichrist zal 1 wereldgodsdienst maken. Dat is volop bezig. Misschien ken je dit. De Wereldraad van Kerken bestaat al 70 jaar. En die komen jaarlijks samen. En hun motto is: de liefde van Christus zorgt voor verzoening en eenheid. Dus we gaan er 1 potpourri van maken. De ware godsdienst wordt verminkt. En we gaan proberen de moslims samen te brengen. Met de katholieken. Met de boeddhisten. Dat is bezig. Dat is al 70 jaar bezig. En hier ga je dat vrolijk stel zien. Van vorig jaar. Waar al die vertegenwoordigers gaan samenkomen. Een grote voorstander van dit is onze paus. Uit de katholieke kerk. Hij gaat niet vrij uit. Sorry als ik rooms-katholieke mensen beledigd. Maar daar is de paus mee bezig. Hij gaat de moslims opvrijen. Ik weet het, is nog altijd beter geen oorlog te voeren tegen andere godsdiensten. Maar er zijn heel veel verbonden bezig. Ze zijn op weg naar een wereldgodsdienst. We weten zelf als christenen dat Jezus daar geen plaats gaat in hebben. Het zal allemaal leiden tot de aanbidding van de antichrist. Dit is realiteit. Het bestaat al een paar jaar in Abu Dhabi. De Verenigde Arabische Emiraten, heb je 3 tempels naast elkaar. De Joden, de moslims en de katholieken. Gewoon, je kunt van het een en het ander worden, gecentraliseerd. En een kleine stap om ze samen te gooien. Hij heeft er al een mooie naam aan gegeven. Abraham, mythisch gezinshuis. Men zegt, we komen toch allemaal van Abraham. Maar we bidden allemaal dezelfde God. Wat ze niet vergeten, wat ze vergeten wel... is dat onze God Jezus is. Dat is wel een andere God dan aanbidden. Het is bezig, mensen. Ga je niet weinig zien op nieuws, hoor. En in de krant, je kunt raden, media, onder wie ze kolouwen dat het zit. Media wordt gestuurd door Satan, niet door de waarheid. De gemeente is de enige plaats op de wereld waar de waarheid nog gehoord kan worden. Onthoud dat. Jullie zijn bevoorrecht. De gemeente is de enige plaats waar je de goddelijke waarheid nog hoort. Als je dus meegaat met nieuws en zo verder, gaat men u voortdurend bedriegen en beliegen. Je moet niet ongerust zijn. Jezus zei het ook, he. Wees niet bang. Als je hem kent, je staat met de relatie met hem, je bent wedergeboren, opname komt er. Het is ellende voor degenen die achterblijven. En heel bemoedigend is het volgende. 1 Johannes 4, en dat sluit ik af. Johannes zegt, je moet eigenlijk alle informatie die je krijgt of uitspraken die mensen, moet je beproeven. Je moet dat beproeven. En er zijn in de Bijbel verschillende testen om te weten of iemand vanuit de antichrist spreekt. De beïnvloeding vanuit antichrist of vanuit Christus, vanuit God. Een van die testen is de volgende. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit het God. Er zijn heel veel dwalingen die dus het mens zijn van Jezus niet aanvaarden. Dus elke geest die beleidt dat Jezus mens geworden is, vlees geworden is, is het God. En elke geest die dit niet beleidt, is beïnvloed door de geest van de antichrist. En 2000 jaar geleden zei Johannes, de antichrist is nu al in de wereld. Die voorbeelden dat ik u getoond heb, holocaust, pogroms, de haat tegen Israël,
is het werk van de antichrist. Het is nooit gestopt, he. Dat enkel maar toenemen. Des te meer wil ik je oproepen, blijf alsjeblieft heel dicht bij Jezus. Je hebt niets te vrezen, echt niet, je hebt niets te vrezen. Maar voor degenen die hem verwerpen, ook in uw familie, uw kinderen en kleinkinderen, komt er een ellendige tijd, de hel op aarde komt. Het aantal slachtoffers zal miljarden zijn. Eventjes tot nadenken gebracht. Dank u voor uw aandacht.